You're with SBS Radio.
En zoals te doen gebruikelijk had ik gisteren in de studio mijn bezoek van de week. Nicolien van Vroonhoven, ex-parlementariër uit Nederland, om een beetje haar visie te geven op hoe het hier in Australië gaat met de politieke ontwikkelingen. En we moesten het natuurlijk ook over Wim Kok hebben.
Nou ja, afgelopen zaterdag had je de verkiezingen voor die zetel in Wentworth bij Sydney. En die is dus glansrijk verloren door de liberalen. Al moet ik zeggen dat het natuurlijk nog best wel een spannende strijd was. Maar uiteindelijk is de onafhankelijke kandidaat Phelps dus er met de prijs vandoor gegaan.
Dat is die mevrouw met het kort grijze haar.
De dokter. Dokter Phelps. En deze week stond eigenlijk in het teken, denk ik, voor de liberalen dat ze hun wonden aan het likken waren. Want ze hebben niet alleen deze zetel verloren, maar daarmee hebben ze ook de meerderheid in het parlement verloren. En dat betekent dat er een hele andere manier van politiek bedrijven gespeeld moet worden.
Er komt een hele andere dynamiek bij kijken natuurlijk.
Ja, want ze moeten nu inderdaad de onafhankelijke kandidaten die er zijn, die moeten ze voor zich zien te winnen. En het is niet meer zo dat als de coalitie met een plan komt, dat het één op één ook wordt aangenomen. Dan moet dus voor elke meerderheid moet nu gevochten worden. Wordt wel spannend het komende jaar, want we gaan natuurlijk richting de nationale verkiezingen. Federale verkiezingen toe, dus dat belooft toch wel wat.
Dus is de coalitie bezig om hun borst nat te maken? Zijn ze met dingen bezig waardoor ze wel een meerderheid kunnen krijgen zometeen? Zijn ze zieltjes aan het winnen?
Vanmorgen bijvoorbeeld, en het is nu vrijdagochtend, een heel groot plan van aanpak om de droogte aan te pakken. Daarmee proberen ze toch ook nationaal gezien ook de boeren voor zich te winnen. En het gaat op flinke bedragen. Aan de andere kant ook de Labour's, de oppositie in het federale parlement. Maar bijvoorbeeld dat is de regeringspartij, die zijn aan zet in bijvoorbeeld hier in de staat Victoria. Die komen ook met eigen plannen bijvoorbeeld om weer de energieprijzen laag te houden voor de lagere inkomens. Dus je merkt nu wel aan de plannetjes in links en rechts worden gepresenteerd en gelanceerd dat de strijd om de kiezer echt begonnen is.
En dan komen ze inderdaad met allerlei plannetjes aanzetten waarvan een aantal toch echt geen haalbare kaart zullen gaan worden.
Nou ja, als je het hebt, en dat verbaast mij zo, de prijzen van de energie blijft ontzettend belangrijk. En dan merk je ook een gerommel in de liberale flank. Die zegt van ja, weet je, we gaan de jongere kiezer verliezen als we zo dat klimaatprobleem blijven negeren. En ik ben het ook wel eens met kritische mensen die dat zeggen. Want die liberalen die hameren zo op dat de energie gewoon geleverd moet worden. En dat je toch moet kunnen vertrouwen. En dat vooral ook de prijs omlaag moet zijn. Dan lees ik in de Nederlandse krant dat Nederland gaat de duurzaamheidsagenda gaat juist ontzettend goed. Omdat mensen investeren in isolatie van een huis, investeren in zonnepanelen in Nederland, hè, waar weinig zon is. Maar ook vanuit hun portemonnee gedacht. Die denken als we nu gaan investeren in die zonnepanelen, in een goede isolatie van ons huis, dan wordt op termijn onze energie
rekening een stuk minder.
En die denkomslag die krijgen ze hier, en al helemaal niet met de liberalen die zo blijven denken, krijgen ze zo niet van de grond. En je merkt ook wel dat vooral ook de jongere generatie, natuurlijk, die zien het klimaatprobleem, die willen dat niet meer ontkennen. Die willen ook best wat verder nadenken wat dat betreft. En dan heb je die droogte, ja, dat is een feit. En daar wordt van gezegd, het is ook een onderdeel van het klimaatprobleem. Dat kan je niet ontkennen. En dat los je niet op door alleen maar weer extra geld te geven aan de boeren.
Nee, dat moet een structurele oplossing te worden. Want het is ook een structureel probleem, die droogte.
Ja, precies.
En misschien is het gewoon niet mogelijk om bepaalde landbouwvorm te handhaven in bepaalde gebieden in Australië, omdat er gewoon niet genoeg regen valt.
Ja, katoen bijvoorbeeld. Weet je, dan zitten ze zo te hameren op katoen. En dan denk ik van ja, dat is een van de soorten producten die het meeste water vragen. Waarom ga je dan niet over naar een product wat minder water vraagt?
Wat duurzamer is. Ja. En de issue met die energieprijzen is natuurlijk dat 30% van de Australische markt huurt. De rest koopt. De mensen die kopen, die hebben wel de kans om zonnepanelen op hun huis te zetten. Maar de mensen die huren, kunnen dat niet. En die moeten dan die hoge rekeningen betalen, omdat ze zelf de energie niet goedkoop kunnen krijgen. Dat is een beetje de issue, geloof ik, met die hele zonnepanelenindustrie.
Ja, maar dat vind ik vrij kortzichtig als er zo gedacht wordt. Want in Nederland heb je met al die woningbouwcoöperaties heb je ook een heel groot gedeelte van sociale huur. Dat zijn mensen met lage inkomens, die kunnen alleen maar huren. En zelfs de woningbouwcorporaties zijn nu aan het nadenken hoe ze inderdaad ook, om de huurprijs laag te houden, hoe ze die energieprijzen omlaag kunnen houden met isolatie, met zonnepanelen. En uiteindelijk is de huurder daar dan ook bij gebaat.
Ja, nou, dat is nog een beetje een brug te ver hier, denk ik.
Ja. Ja.
Hey, en Turnbull? Turnbull kreeg allemaal kritiek over zich heen.
Nou, dat vind ik zo zielig. Weet je, ja, nee, weet je, die gasten zitten ze eerst met een mes in de rug te steken. Dan zitten ze hem te tackelen. Hij moet per se weg. Dan zegt hij van, nou weet je, ik ga wel. Dus hij gaat er vandoor. Dan gaan ze hem achteraf verwijten dat hij onvoldoende campagne zou hebben gevoerd voor zijn oude zetel. Nou, dan denk ik van ja, weet je, dat had je je van tevoren moeten bedenken. Dan moet je zo'n man ook wel beter behandelen. Dat hij op dat moment heeft gezegd, weet je, zak jullie allemaal maar in. Ik ga een tijdje eruit. En ik kom wel terug na die verkiezingen. Ik begrijp dat hartstikke goed.
En Scott Morrison, die heeft van de week het nationale apology voor de slachtoffers van institutional sexual abuse aangeleverd.
Ja, ik zat toevallig in de auto en ik hoorde het live op de radio. En het duurde ontzettend lang. En ik denk dat die speech wel 3 kwartier duurde als het niet langer duurde. Maar ik was onder de indruk. Ik dacht al van, natuurlijk, dit excuus zat er al heel lang aan te komen. Iedereen zat te wachten, iedereen wist dat het ging komen. En ik ging er eigenlijk vanuit, dat is even 10 minuten een soort van verklaring. En dan gaan we verder met het leven. Dan is het hoge woord eruit. Maar dit was echt een lang verhaal. En hij had ook echt emoties. En hij sprak over zijn eigen dochters. En hij sprak over dat hij had het over grote woorden. Over dat crimineel is. En dat hij dat niet wilde. En ik dacht van, nou, dit kwam er recht uit zijn hart. Ja. En ik vond het knap hoe hij dat deed.
Ik heb het ook gehoord. Ook in de auto, ook live. En ik had het eerst niet door wie er aan het praten was. Gek genoeg. En toen hoorde ik ook die emotie. En toen kreeg ik een beetje door dat hij het was. En ja, toen moest ik toch wel eventjes petje afdoen. Nou. Ik vond het een waardige verontschuldiging.
Ja, en hij stak niks onder stoelen of banken. Hij deed het ook genereus. En zoals gezegd, hij deed het ook, nou ja, zoals ik dat aanhoorde, echt uit zijn hart.
En hij deed het ook goed. Het was ook een goede speech. Hij haperde niet, hij herhaalde zich niet. Het kwam er gewoon als 1 grote volzin uit.
Ja, en af en toe ook met een link naar zijn eigen gezinsleven. Met een persoonlijke touch. En dan weer naar het minister-presidentachtige gooide die erin. Dus het was een goede afwisseling van het formele en het informele.
Over minister-presidenten gesproken. Ja. Wim Kok is vorige week overleden.
Ja.
Daar hebben de kranten en de televisieprogramma's in Nederland natuurlijk bol van gestaan. Zelf heb ik afgelopen woensdag een stukje uitgezonden, waarvan ik wel grabs, zeg maar, van de NOS heb gejat. Maar hij is hier natuurlijk in Australië ook een paar keer op bezoek geweest. En een paar van mijn voorgangers hebben hem gesproken. En een daarvan, ik geloof dat gesprek in 2002 plaatsvond met Mathilde Swift, een van mijn voorgangers. En dat ging over zijn eerste bezoek aan Australië, wat hij ervan vond en hoe hij de Nederlandse gemeenschap had ontmoet. En vervolgens ging het alweer en nog steeds dus over die hele paspoortenkwestie, dat werd aangesneden. En dat heb ik erbij gezet, dat hij hier was en dat hij daar natuurlijk op een hele diplomatieke manier op reageerde. Maar jij als ex-parlementariër van een Nederlandse regering, heb je hem zelf gekend?
Ja, het staartje van zijn premierschap heb ik inderdaad niet als Kamerlid, want ik kwam daarna, maar wel als speechschrijver meegemaakt. Dus ik heb hem wel van dichtbij in de bankjes gezien. En ik heb hem ook meegemaakt, nou ja, als de minister-president, als hij dan daar achter het spreekgestoelte stond, dan stond er ook wel echt wel iemand. En die commentaren die je nu van de huidige minister-president Rutte en van de andere fractieleiders allemaal hoort, dat hij zo volkomen betrouwbaar, volkomen integer is, dat is ook echt wel het beeld wat bij iedereen is blijven hangen. Het is echt wel een man geweest die boven de partijen stond en die ook echt wel kon verbinden.
Ja, hij kwam natuurlijk uit de vakbondsgelederen.
Ja.
Waar hij op moest staan voor mensen die het gewoon helemaal niet zelf konden bolwerken.
Ja, tot het laatste moment was hij ook wel de man van karnemelk en broodje kaas. Dat was. Dus ja, hij had helemaal niks met die uitgebreide lunches.
Ja. Karnemelk en een broodje kaas.
Karnemelk en broodje kaas. En hij heeft natuurlijk ook best wel wat in zijn premierschap ook best wel wat meegemaakt en best wel ook wat in gang gezet. En als je het hebt over dat Zorgeta, dan toen Maxima en Willem-Alexander wilden trouwen, kwam de vader van Maxima toch als, ja, dat was toch wel een probleem. Want,
ja, dat was een groot struikelblok.
Ja, dat moet niet fijn voor hem geweest zijn, maar dat heeft hij toch op een hele elegante manier het uiteindelijk opgelost. En hij is natuurlijk ook de minister-president geweest die het paars is aangegaan als eerste. En dat heeft toen ook best wel wat nieuw elan gebracht in de Nederlandse politiek. Want nooit eerder had je inderdaad een kabinet waar links en rechts samen aan zet waren. En de eerste paarse kabinet, dat was heel erg vernieuwend en dat was heel erg verfrissend. Ze hadden het economisch tij ook mee, dus dat ging ook allemaal wel. En het tweede paarse kabinet, dat was eigenlijk veel minder groot succes. En toen gingen ze elkaar in de haren zitten.
Tijdens welk kabinet vond dat hele Srebrenica kwestie plaats? Dat was het eerste of de tweede?
Ja, het was vlak voor het einde van paars 2. Ja. Verkiezingen die zouden er aankomen. Toen kwam Srebrenica, waarbij ook eigenlijk werd geconcludeerd door de minister van Defensie toen, de VVD'er Voorhoeven, dat Nederland toch ook wel geen glansrijke rol had gespeeld en beter had moeten zorgen voor zijn eigen militairen.
Die hebben niet goed gezorgd voor hun eigen militairen. Ja. En hebben die 5000 mannen gewoon af laten voeren en laten vermoorden.
Ja, en toen moest luchtbescherming moest er komen. En toen heeft Kok inderdaad ook vlak voor de eindstrijd, dus de campagne zou eigenlijk gaan beginnen, heeft hij gezegd, jongens, ik stop mijn hand in eigen boezem. We hebben het hier als regering fout gedaan. Wij moeten met elkaar aftreden. Toen is het hele kabinet is toen eigenlijk afgetreden.
En Hans van Mierlo zat er ook bij.
Was die minister van Buitenlandse Zaken, weet ik niet meer.
Ja, die was ook met die hele Srebrenica zaak betrokken.
Ja, dus en dat is eigenlijk de ondergang geweest van het hele paarse 2. Dat kon Kok ook niet voorkomen, maar het is toch wel een zuur einde geweest van zijn kabinetsperiode. Fortuyn kwam toen ook op. Daar moest hij ook, voor het eerst dat we een populist in een campagne hadden die ook heel veel stemmen aan het winnen was. Daar kon hij ook, Kok, die kon daar ook niet goed mee overweg. Om zo'n populist dan van goed van weerwoord te voorzien.
Ja, dat zijn natuurlijk een beetje van de loose cannons, hè, die populisten.
Ja, dus ergens, weet je, Kok heeft het heel erg goed gedaan. Hij was heel erg verbindend, hij stond boven de partijen. Maar als je kijkt naar Srebrenica en als je kijkt naar Fortuyn, denk je van oké, hij had niet op alles een antwoord. En je merkt ook in de reacties van veel politici, oh, dit is een staatsman is overleden. Ik las vanmorgen een stuk in de NRC. En daar wordt gezegd, je moet heel erg oppassen met het woord staatsman om dat te pas en te onpas te gebruiken. Een staatsman is echt iemand die een staat of een natie politiek gezien op de kaart zet en die hervormingen doorvoert en die belangrijke wissels trekt. Dat is hij natuurlijk niet geweest. We hebben ook heel veel aan hem te danken. Maar ik denk dat je voorzichtig moet zijn om hem nu meteen ook een staatsman te noemen.
Rutte, is dat een staatsman?
Dat is moeilijk te zeggen.
Ze haalt haar schouders op, luisteraar.
Nee, weet je, het is. Ik ben heel erg voorzichtig met het gebruik. Als je het hebt over een Thorbecke of van Oldenbarneveld, weet je, ja, dat zijn staatslieden. Ik denk ook dat je moet oppassen dat je elke premier die nu gekomen is, of het nou Lubbers is of Kok.
Balkenende.
Nou, die is niet eens minister van staat. Dat je moet oppassen om iedereen meteen ook als een staatsman te bestempelen.
En wat vind je nou van Rutte? Ik vind zelf wel wat van Rutte. Ik zit wel eens naar Rutte te kijken en dan denk ik, dan denk ik eigenlijk hele domme dingen. Dan denk ik, waarom heeft die man geen vrouw? Bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk een kwestie wat in de media in Nederland natuurlijk ook iets speelt. Zit iedereen zich af te vragen en er gebeurt maar niks en er komt maar geen vrouw en er is ook geen man. En ondertussen komt hij altijd heel erg fris en optimistisch over. Maar die hele dividendenbelastingzaak is een beetje de drek ingerold. En ik heb nou niet echt de indruk dat hij ontzettend populair is.
Ik weet niet of hij heel stevig is, maar hij is hij is heel amabel. Hij is heel vrolijk, hij is heel optimistisch. Hij is heel erg supportive, dus hij kan. Wat dat betreft kan hij ook mensen ook echt aan zich binden en dan samen gaan voor een bepaalde zaak. Hij is denk ik ook wel heel fijn om mee te werken, gemakkelijk in de omgang, collegiaal. Dat zijn allemaal belangrijke dingen. Ik denk niet dat het iemand is met hele grootse visies of hele grootse denkbeelden. Maar over het algemeen denk ik dat Nederland wel een goede hand is met een premier als Rutte.
Beetje een beheerder.
Ja, en laat hij na maar weer een grote hervormer komen. Maar hij brengt denk ik ook wel sfeer mee.
Ja, want we kijken naar Australië met allerlei verkiezingen die eraan zitten komen. En dan kijken we naar de gelederen en wat het allemaal kan voortbrengen. Ik zie niet zo heel veel mensen klaarstaan om dat op inderdaad het woord van vandaag glansrijke manier op te volgen. Is dat in Nederland anders? Lopen daar een paar mensen in de gelederen rond waarvan er een toekomstige premierrol goed van pas zou komen?
Nou ja, D66 is eigenlijk die heeft net Pechtold verloren en daar moet nu een nieuwe leider komen. Ik denk dat als je naar de VVD kijkt, dat Rutte ook moet nagaan denken over een opvolger. Want ja, weet je, hij zit nu ook alweer 8 jaar aan de macht. Je bent niet houdbaar in de politiek. Je moet op een gegeven moment ook erkennen dat er weer nieuwe frisse gezichten naar voren geschoven moeten worden. Dus VVD zal moeten nadenken over opvolging. Het CDA heeft Van Haarsma Buma eigenlijk ook al een tijdje. Dan wel in de oppositie. Nee, ze zit natuurlijk in de regering. Maar hij zit als fractieleider in het parlement. En hij zal ook moeten nadenken wie hem op... Ik denk dat we de volgende verkiezingen een heleboel nieuwe partijleiders zullen hebben.
Zowel hier in Australië.
Ja, maar hier heb je voortdurend nieuwe partijleiders.
En dat kan het per week veranderen.
Kijk, als je nu ziet, Barnaby Joyce is aan het begin van het jaar zichzelf is hij teruggetreden omdat hij een affaire had. En nu wil hij weer terug. Daar is van enige stabiliteit. Kunnen de Australiërs wel een beetje wat leren van Nederland.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.